Gemeente, zoals gezegd, vanmorgen beleven wij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vanavond de laatste dienst van het kerkelijk jaar. En in een aantal gemeenten in ons land wordt die zondag dan aangeduid als eeuwigheidszondag. Er zijn ook kerken, ook in Sliedrecht, waar nu al de lijst met overledenen is voorgelezen, zoals wij dat dan op Oudejaarsavond gewend zijn. Het is een dag waarop er bijzonder aandacht is voor een stuk bezinning. En ik stel mij voor dat er hier in ons midden meerdere zullen zijn die er ook best wel behoefte aan hebben. Ook juist gezien de gebeurtenissen van de laatste tijd. Bezinning op je eigen leven. Bezinning, nu de gemeente langzaam maar zeker een nieuwe fase tegemoet gaat. Bezinning met name in het licht van de gebeurtenissen in de wereld, in ons eigen werelddeel. De dingen komen steeds dichterbij. En wat is er toch gaande? Pas sprak ik iemand over de toestand in de wereld en we zeiden tegen elkaar toen in 89 de muur viel en de wende plaatsvond en het eind van de Koude Oorlog daar was, toen dachten we, nou zijn we er. Tijd van rust, de dreiging van de kernraketten is verdwenen, nou gaan we de goede kant op. Ik weet nog goed dat toen ik nog maar een half jaar predikant was en de millenniumwisseling daar was, iedereen zich afvroeg, wat zal die 21ste eeuw ons gaan brengen? Gaat de mensheid eindelijk in vrede samenleven? Gaan we ons eindelijk een goede en een blijde toekomst scheppen? Maar de eeuw was nog geen anderhalf jaar oud. Of de Twin Towers vielen. En daarna is de situatie in feite alleen maar onoverzichtelijker en rumoeriger en onzekerder geworden. Daar kwam nog een financiële crisis overheen. Daar komt nu de opmars van IS overheen. En als u in de politiek van ons land meeleeft en meeleest wat er gebeurt en de versplintering van de macht in de Tweede Kamer gadeslaat, wat voor coalitie kan men eigenlijk nog vormen? Nou, dan is er een en al verwarring. Tegelijkertijd stromen duizenden en nog eens duizenden mensen uit allerlei brandhaarden, met name richting onze streken. En hebben we in het gebed de Heere al vaak gevraagd of hij onze leiders wijsheid wil geven, om aan de ene kant mededogen te hebben met degenen die nood hebben, en dat mededogen past ook ons, gemeente. Terwijl aan de andere kant inmiddels duidelijk wordt welke verborgen gevaren het met zich mee kan brengen. Er is waakzaamheid vereist. Want er is bijna geen dag meer zonder aanslagen. En voorheen drukke wereldsteden in een voorheen veilig continent worden nu bewaakt door soldaten. Op pleinen. En op perrons. Waar gaat het heen? De vraag klinkt, die al heel oud in het Oude Testament ook een keer door een psalmdichter is gesteld. Wie zal ons het goede doen zien? Gemeente, terwijl heel veel mensen zich wanhopig die vraag stellen en om zich heen kijken naar welke politieke leider ze misschien kunnen rennen om zich daaraan vast te klampen, weet Gods volk het antwoord op die vraag. En kijkt Gods volk ook in de meest donkere tijden altijd weer omhoog, in de richting van de hemel, waar die troon te vinden is. Ach, van de plaats waar die troon staat hebben we vanmorgen ook het een en ander gehoord, gemeente, toen het ging over het Sion in Hebreeën 12. We gaan nu een heel andere stof bepreken. Maar het blijft gaan om de God van Sion en om die troon van die God, waarvan Daniël in zijn eerste nachtgezicht zegt, daar heb ik iets heel bijzonders van gezien. Iets wat ik u door wil geven en wat hopelijk tot vertroosting, maar ook tot onderwijzing en tot aansporing mag zijn. We gaan letten, gemeente, op onze tekst en zetten er als thema boven de troon en de zoon. Drie gedachten. Want u ziet hem daar, de mensenzoon, komen. En dat is, jongens en meisjes, ik verklap het maar meteen, dat is natuurlijk de Heere Jezus. Nou, in de eerste plaats, de mensenzoon krijgt toegang tot de troon. Hij krijgt macht van de troon. En hij krijgt eer op de troon. De troon en de zoon. De mensenzoon krijgt toegang tot, macht van en eer op de troon. Gemeente, verklaarder van dat boeiende, maar soms wel ingewikkelde Bijbelboek Daniël heeft gezegd, we zijn in Daniël 7 in feite toegekomen aan het belangrijkste hoofdstuk van dit profetenboek. En dat is nogal wat. Het is niet het meest bekende hoofdstuk, want dat vinden we waarschijnlijk in een van de eerdere hoofdstukken. Als je een willekeurig kind van de zondagschool vraagt wat hij weet van Daniël, dan komt er waarschijnlijk een of ander verhaal uit Daniël 1 tot en met 6. Het zij over dat beeld van Nebukadnezar, of over de leeuwenkuil, of over de vrienden in de vurige oven. In Daniël 7, moet u weten, begint het tweede deel van dit boek, waarbij een reeks van visioenen wordt beschreven die Daniël heeft gehad. En in feite is hoofdstuk 7, wat we nu voor een deel gelezen hebben, al een hele samenvatting van wat er verder nog zal komen. Want die visioenen van Daniël, die geven een doorlichting van de tijd die kerk en wereld nog tegemoet gaan. En in feite dus in dit hoofdstuk al kort een samenvatting. Wat heb je nou voor de toekomst te verwachten? Nou, dan worden er om te beginnen een heel aantal dingen getoond die je kunnen ontzetten en waar je van je stuk kunt raken. En dan moet u van Daniël in die zin ook maar niet een te ideaal beeld hebben. We weten het, van de man kennen we geen enkele zonde. Maar hij is ook maar een gewoon mens. Hij zegt in vers 15, als ik al die dingen op me laat inwerken die ik dan in dat nachtgezicht heb gezien, mijn geest werd in het midden van mijn lichaam doorstoken en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. Nou ja, u hebt het al wel gehoord toen de ouderling het voorlas. Het is ook nogal wat Daniël hier te zien krijgt. Om te beginnen een woest kolkende zee, zegt vers 2. Een zee die wordt opgejaagd en voortgestuwd en waarvan de golven schuimkoppen krijgen, omdat de vier winden die zee onrustig maken. Een woeste, kolkende massa. En die zee, gemeente, dat is niet een gewoon water, dat is geen Noordzee of een oceaan, nee. Dat is een beeld, en dat is wel vaker in de Bijbel het geval, van de volkerenzee, heel de mensenmassa die zich over de aarde verspreid heeft in allerlei landen en op allerlei continenten, de volkerenzee, maar dan speciaal in zijn vijandschap, in zijn gode vijandige houding. U kunt dat zien als u nog eventjes naar het slot van de schriftlezing gaat. En als in vers 17 iets wordt gezegd over de betekenis van die vier dieren die Daniël in het begin van het hoofdstuk uit de zee ziet opkomen. Wat zegt die verklaarder in vers 17 daarvan? Dat zijn vier koningen die uit de aarde opstaan. Dat is die zee waarvan die andere profeet aan het eind van het Nieuwe Testament, Johannes op Patmos, mag zeggen, er komt straks een tijd, mensen, dan is dat weg. Dat godenvijandige, dat woelige, die massa mensen die zich tegen God en zijn gezalfde keren, dat zal voorbij zijn. En weet je hoe je dat kunt zeggen? En de zee was niet meer. Maar ja, in Daniël 7 is die zee er nog wel. En daar komen dus vervolgens, achtereenvolgens, vier beesten, grote beesten uit op. Wereldmachten. Grote krachten. En als je die vier dieren ziet, het zijn stuk voor stuk wonderlijke schepselen. Maar je kan er in eerste instantie ook nog wel een beetje van onder de indruk komen. Vooral als je bijvoorbeeld let op dat eerste beest in vers 4, een leeuw met arendsvleugelen. Het zou een afbeelding kunnen zijn op een of andere vlag of op een of ander wapen. Maar voordat je goed en wel ervan onder de indruk komt, zegt Daniël, moet je wel bedenken, wat er dan ook uit die volkerenzee opkomt, maar het is altijd een beest hoor. Het is altijd een beest. En zo is het toch, gemeente. Geef een mens macht. Geef hem een machinegeweer in handen. En het is een beest. Een dodelijk monster. Van God los. Nou, welke machten zijn in dit geval bedoeld? In eerste instantie zullen we dan moeten denken aan de vier koninkrijken die Daniël zelf trouwens voor een deel nog heeft meegemaakt. Die leeuw zal wel het beeld zijn van dat grote Babel, waarbij vervolgens de macht van Babylonië omvergehaald wordt door de beer die erachteraan komt, bloeddorstig en verscheurend, de Meden en de Perzen. Die op hun beurt weer van het wereldtoneel gevaagd worden door dat snelle jachtluipaard. Het derde beest, Alexander de Grote. Die als vrijgezel op jonge leeftijd zal overlijden. En vervolgens zijn koninkrijk verdeeld ziet worden onder vier van zijn generaals. Je kan er iets van lezen in het zesde vers van dit hoofdstuk. Uiteindelijk komt daar dan dat meest verschrikkelijke rijk, waarbij we in eerste instantie aan het Romeinse Rijk hebben te denken. Nou, u weet genoeg van Rome, u weet genoeg van de geschiedenis van de keizers, om zich iets te kunnen voorstellen van het schrikkelijke en het gruwelijke van dat vierde koninkrijk. Maar ik zei net al, we hebben hier een profetie voor ons die iets zegt over heel de geschiedenis die kerk en wereld in heel deze bedeling nog te verwachten heeft. En dan zijn er meer koninkrijken dan alleen deze vier, die opgaan en die een tijd macht uitoefenen en die ook weer overgaan en die zich vervolgens weer prijs moeten geven aan weer een ander koninkrijk. Maar uiteindelijk loopt dat dan uit, zegt Daniël 7, op iets. En denk dan niet alleen maar aan de Romeinen, op iets waarvan wij met de kennis van het Nieuwe Testament zeggen, dan moet je de Antichrist inlezen. Die macht waarvan in vers 8 aan het eind gezegd wordt, daar zal uiteindelijk iets uit voortkomen wat mensenogen heeft. Het heeft iets menselijks, de duivel in mensengedaante, en het heeft ook iets ontzettend brutaals en hoogmoedigs. Het zal een mond hebben die grote dingen spreekt. Vandaag via videoboodschappen en executiefilmpjes. Grote dingen spreken. Nou, nogmaals, zelfs voor een man als Daniël is het vooruitzicht van zoveel gruwelen een reden om beroerd te worden. Hij zegt het in vers 15. Hij zegt het straks aan het eind van het hoofdstuk nog een keer in vers 28. Hij werd er beroerd van. En het is hetzelfde gevoel, gemeente, wat wij ook hebben. Als we alleen maar zouden zien op de beesten. Als we alleen maar zouden zien op de ontwikkelingen hier op aarde. Als we alleen al zien de opeenvolging van al die machten. De een nog gruwelijker dan de andere. Waar moet het heen? Maar dan zegt Daniël 7, mensen, ik moet het u wel tekenen. We kunnen die werkelijkheid niet als een struisvogel onze ogen ervoor sluiten. Maar blijf niet in dat stuk van het gezicht steken. Want er is meer dan alleen maar een leeuw en een beer en een luipaard en dat monster wat erop volgt. Nee, God stelt op zijn tijd paal en perk aan aardse machten en beestachtig geweld. Want de geschiedenis loopt uit op een dag. Hoe staat het daar in vers 9? Dat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zetten. Een van de ouderlingen merkte voor de dienst op. Calvijn heeft liever de uitdrukking onvergankelijke van dagen. God zelf gaat op de troon zitten. En wat u ook later in de Bijbel tegenkomt, dat laatste vers van vers 10. De boeken werden geopend. Er komt een dag van oordeel en gericht. En de machten van de beesten kunnen nog zo omvangrijk zijn en nog zo onoverwinnelijk lijken. Maar God zegt tot hiertoe en niet verder. Vers 12. Aangaande de dieren. De overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. En dan, ja, dan komt er iemand ineens aanlopen in het nachtgezicht. En het is in feite een vertrouwde verschijning. Niet een of ander monster, niet een of ander dier met allemaal vreemde kenmerken, vleugels waar ze niet horen. Het is een mens. Eén als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude vandaag. En dan is het helemaal niet zo vreemd als iemand op dit moment in de preek zegt, dominee, maar kan dat eigenlijk wel? Iemand die zijn Bijbel kent en die iets weet over de toegang tot God en tot de woonplaats van God en tot de troon van God. Wij herinneren ons een moment toch, diep in het Oude Testament, dat er een keer een deur dichtging achter Adam en Eva die weg moesten uit het paradijs. Toen stonden daar gerubs met vlammende zwaarden in de opening van het paradijs om de toegang tot de boom des levens te bewaken. En nu staan er hier ook vele engelen gemeenten rondom de troon van God. Straks praat Daniel er met eentje. Wat gaan die engelen doen, gemeente, als er nou iemand komt, een mensenkind. En die loopt zomaar in de richting van de troon van God. Wondergemeente dat je dan niet leest en toen zijn de engelen voor hem gaan staan om als een bewaker op een station of op een plein in Brussel de toegang te ontzeggen. Maar dat ze hem zelfs meenemen. Hij kwam tot de oude vandaag en zij deden hem naderen. Waarom mag hij komen? Waarom is die welkom? Omdat dit de mensenzoon is. Geen gewoon mens, maar Christus in oud-testamentische gedaante. U moet erop letten dat hij om te beginnen komt met de wolken. En dat is altijd in het Oude Testament een beeld van de verschijning van God zelf. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hier komt er een die is niet minder dan Gods zoon. En tegelijkertijd is die een mensenzoon. En dat vertel ik er u graag bij. Als je de grondtekst van Daniël leest, doe je een opmerkelijke ontdekking. Dat er dan niet staat een zoon van Adam. Dat was ook wel waar geweest. Maar in de grondtekst van dit woord staat, toen kwam er een zoon van Enos binnen. Enos is ook mens. Maar Enos is de mens van na de val, weet u wel. Die verzwakte door de zonde aangetaste, sterfelijke, kwetsbare mens. Dat is immers de gedaante waarin Christus onder ons is komen wonen, opdat hij ons in alles gelijk zou worden, uitgenomen de zonde. En opnieuw, gemeente, mag ik hem u als die volmaakte middelaar voorstellen, die zowel weet heeft van de hemel als van de aarde, die bij God vandaan komt en die de mens vertegenwoordigen kan. Twee naturen in één persoon verenigd. Waarom laten de engelen hem door? Waarom begeleiden ze hem zelfs eerbiedig tot voor de troon van God de Vader? Omdat zijn werk er inmiddels op zit, gemeente. U weet toch wel welk moment dit geweest moet zijn, toen dit woord van Daniël vervuld werd. Dat is hemelvaartsdag, gemeente. Christus die komt om voor God te verschijnen, omdat zijn werk wat de Vader hem opgedragen heeft af is. Eenmaal verliet hij deze plaats om mensenzoon te worden. En hij wandelde en woonde jaren op aarde om uiteindelijk aan het kruis te sterven. En nu is de opdracht vervuld. Nu is de opdracht vervuld. En nu mag hij naderen. O, wat is dat een evangelieboodschap, gemeente, voor een mens die dat zelf niet meer kon. Zijn er van die mensen hier in de kerk die weten wat dat is? Je hebt een bepaald probleem in je leven en dat snappen heel veel mensen niet. Want je zegt, ik sta er buiten in mezelf. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik heb schuld bij de hemel. Als God met mij doet zoals ik verdien te krijgen, sta ik straks voor eeuwig buiten. Ik kan nooit meer naderen tot God in wie ik zelf ben. Dat is mijn probleem, zegt iemand die ontdekt wordt. Ja, ik heb ook een probleem door de wereld waarin ik leef. Een onveilige wereld. Vanwege allerlei aardse machten en krachten en mensen die het kwade zoeken voor een ander. Maar het is mijn grootste probleem niet. Ik moet met God verzoend worden. Ik moet op een of andere manier weer terug naar hem komen. Maar ik weet niet in mezelf hoe het zal moeten. En als het nou gaat over beesten. Heb u dat ook wel eens een keer gezegd? Wat Asaf zei in Psalm 73. Niet de enige beesten die in Daniël 7 staan. Maar toen u mijn ogen opende voor wie ik was, als kind van Enos, als kind van Adam. Ik was een groot beest bij u. Gemeente, er is een mensenzoon in de hemel gekomen en hij was welkom. Dat is bij voorbaat al verkondigd. En bij alle andere troostelijke woorden die ik u nog ga verkondigen, eerst dit. Er is iemand in de hemel van wie we kunnen zeggen, hij is vlees van ons vlees en gebeente van mijn gebeente. Geschikte, een gepaste middelaar om in hem ook te mogen naderen tot voor Gods troon. Want in hem kan het. Wie in hem geborgen is, is ook welkom in de hemel bij God. Maar dat is nog maar de eerste van alle troostwoorden die we vanavond uit Daniël 7 mogen oppakken. Want kijk nou eens, gemeente, wat er gebeurt. De engelen hebben de zoon des mensen ontvangen en ze hebben hem geleid, ze doen hem naderen, daar staat hij vlak voor de troon van zijn vader. Maar dan krijgt hij wat. Loon voor zijn arbeid. Hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. En zo is het toch ook uitgekomen. Heeft de Heere Jezus dat bij zijn hemelvaart niet tegen de discipelen gezegd, vlak voordat hij vertrok? Matteüs 28. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En Daniël beschrijft het niet met zoveel woorden, maar inmiddels weten we het uit het Nieuwe Testament. Omdat hij eer en macht in het koninkrijk heeft gekregen, mocht hij toen niet alleen voor de troon blijven staan, maar is hij erop gaan zitten. En de ouderling heeft het namens u allen vanavond beleden. Zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders. En dat koninkrijk heeft hij eerlijk verdiend, gemeente. Hij heeft het niet hoeven te stelen. Hij heeft het met geen wapens hoeven te veroveren. Wat Christus aan macht heeft, heeft hij eerlijk verdiend. En hij heeft het op een wonderlijke manier verkregen, gemeente. Juist door zich aan het kruis zo kwetsbaar te maken als Enos maar kan wezen. Juist door zich aan het kruis prijs te geven aan alle machten uit de hel. Want u moet denken, ze hebben op Goede Vrijdag feest gevierd in de hel. Toen de Zoon van God gespijkerd aan het hout hing en geen kant op wilde of kon. En toen heeft de duivel gedacht, en nou kunnen we onze gang gaan. En Paulus zal later in Colossenzen 2 zeggen, en toen heeft de duivel de grootste vergissing van zijn leven gemaakt. Want juist door zich zo aan de machten van het kwaad uit te leveren, heeft de Heere Jezus die machten onttroond en vernietigd. En hij krijgt er hier in het nachtgezicht zijn beloning voor. Dus heeft de Heere tot mijn en Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Of om het in de woorden van Openbaring 5 te zeggen, de tekst waar dominee Thanus pas over preekte, dat hij als het lam de boekrol van de geschiedenis in handen heeft gekregen om als koning, kerk en wereld naar zijn toekomst te leiden. Nou, Daniël ziet het ook, gemeen. En hij zegt erbij, en daar moet u niet overheen lezen, het laatste stukje van vers 14, die macht die de Heere Jezus heeft gekregen, die mag hij ook houden. Al die andere machthebbers, die beestachtige wereldrijken, tot en met de antichrist, wat ze aan macht hebben, moeten ze een keer inleveren. Want de macht van een mens, gemeente, strekt tot de dood. Tot het moment dat een ander hem doodschiet, of dat hij zichzelf opblaast, maar dan is die uitgepraat. Maar Christus, zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Nou, gemeente, is dat geen troost? In een wereld vol beesten. Ach, zonder het gezicht op de troon waar Christus is, is niet uit te houden, gemeente. In een wereld vol met bomgordels en met messen. Met zwarte vlaggen en gebral. In een wereld vol anonieme vijanden die zomaar ineens kunnen opduiken en je weet niet waar ze vandaan komen. Maar vanavond moeten we ook eerlijk tegen elkaar zeggen, gemeente, dat is maar één aspect van wat we van de antichrist openbaar zien komen in onze tijd, hoor. Dat is maar één kant van het verhaal. Want wat IS allemaal presteert is natuurlijk verschrikkelijk, gruwelijk, onmenselijk, antichristelijk. Maar je weekend besteden aan een concert waar de duivel in een liefdeslied wordt bezongen is ook erg, of niet? Nee, de dingen die we van de terroristen horen en zien en merken, het is beestachtig. Maar vergeet u ook niet, gemeente, dat er ook een antichristelijke politiek is die zich niet achter een masker vermomd, maar gewoon in een maatkostuum achter een microfoon staat. Maar die net zo goed probeert om de Bijbel en de Bijbelse wetten uit de samenleving te verdrijven. Overal, gemeente, waar een mens op de troon komt te zitten. Of het nou een islamitisch mens is, of een vrijgevochten westers mens. Maar het is altijd tegen God en zijn gezalfde. En die tijd waarin wij leven moeten we dus wel leren verstaan, gemeente. Niet alleen maar één van de dingen bekijken en zeggen daarin schuilt het gevaar en daar moeten we voor oppassen. Gemeente, Gods volk moet leren zijn tijd te verstaan en vervolgens, weet u wat dat volk dan altijd doet, dan gaan ze ermee de binnenkamer in. Om Gods macht aan te roepen. Om zijn wondermacht te roepen. Ter hulp te roepen. Of dat nou nog betekent dat er nog een keer ten goede komt, want daar is God altijd toe in staat, gemeente. Laten we geen doemdenkers zijn. De Puritijnen zeiden vroeger ook al, God is altijd nog in staat om na de meest donkere tijden een bloei van kerk en wereld te brengen. En ook om zijn volk Israël te gedenken. Of dat het zo is, gemeente, dat kan ook. Dat inderdaad dat moment nadert van vers 9. Dat de oude vandaag het hoog tijd vindt worden, dat er tronen neergezet worden. En dat de boeken een keer open gaan. Maar hoe het ook zal gaan, gemeente, daar is een volk in deze wereld die via de ogen van Daniël op de troon zien en op de zoon zien. En die zichzelf moet inspreken doordat ze zeggen, rust mijn ziel. Uw God, uw borg. Is koning. Maar ja, er komt natuurlijk een heel persoonlijke vraag aan waar u misschien al lang op zat te wachten. Is die troost nou ook voor mij? Heel persoonlijk. Gods volk is er blij mee. Gods volk vindt er rust in. Maar hoor je nou bij dat volk? Nou, dat kun je wel weten hoor, gemeente. Dat kun je ook uit Daniël 7 weten. En we hebben de eerste aanwijzing in feite al gehad toen ik u net vertelde dat er maar één is die tot Gods troon mag naderen. Eén mensenkind die door de engelen niet wordt tegengehouden, maar tot de troon geleid wordt. En als u in hem bent, mag u ook mee. Dat is de eerste aanwijzing. We moeten in Christus zijn. Hij moet onze enige toevlucht zijn. Maar vervolgens geeft Daniël 7 daar nog een nadere aanwijzing bij. Dat zit hem in een bepaalde uitdrukking die u onder andere in vers 18 vindt, het slot van onze tekst. Waarover heiligen der hoge plaatsen wordt gesproken. U ziet trouwens dat als dat gebruikt wordt die uitdrukking, dat dan dat woord plaatsen schuin gedrukt is. Eigenlijk staat er in de grondtekst alleen maar heiligen van de hoge. Ja, want het zijn mensen die inmiddels door genade, daar hebben we het volk van Sion weer gemeld, hun thuisbasis hebben niet meer hier, maar daar. Heiligen van de hoge plaats. Maar je mag dus ook, omdat dat woord plaatsen er eigenlijk niet bij staat, je mag ook, en dat is nog wel zo rijk zeggen, dat zijn heiligen die horen bij de Allerhoogste. Heiligen, omdat God ze heeft geheiligd. Ze zijn niet beter dan een ander, en dat waren ze ook niet, maar ze zijn apart gezet. God heeft ze een ander leven geschonken. Het waren mensen die op die mensenzoon alleen nog maar konden vertrouwen. En nou zijn het mensen die horen bij de hoge. Daar is hun leven op gericht. Daar zijn ze in gedachten veel mee bezig. Daar worden ze sinds het moment van hun wedergeboorte heen getrokken. Door de geest getrokken om te bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Een beetje beeldgemeente van wat dat voor mensen zijn. Maar mag u nou ook zeggen, al is het misschien fluisterend en heel bescheiden, dat u zelf zo iemand bent. Een heilige der hoge plaatsen. Wat is het erg, gemeente, dat we heel eerlijk moeten constateren dat er zoveel kerkmensen zijn en ook sinds de Tweede Wereldoorlog geweest zijn die zo ontzettend veel tijd van hun leven bezig zijn geweest met de lage plaats. Altijd maar bezig met de dingen van dit leven. Wel naar de kerk op zondag. Dat konden nog net af. En voor de rest werken. Geld verdienen. Goed verzamelen. Genot hebben. Luxe en welvaart opbouwen. Leven op het niveau van de tv-programma's en de reclamefolders. Wat is daar verschrikkelijk veel tijd mee verbeuzeld, gemeente. En we zeggen het niet uit verwijten, maar om elkaar aan te sporen. Om onze tijd die kort is, beter te gaan gebruiken. Daniël 7 zegt namelijk, mensen, als je van de lage plaatsen bent, dan kom je er niet hoor. Dan kom je er niet. Je moet een heilige van de hoge plaatsen worden. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Laat je leven met Christus verborgen zijn in God. De hemel moet de aarde bepalen, gemeente. Dat is het leven van een kind van God. De hemel bepaalt de aarde. En dan word je ook vertroost. Als je door alles heen wat je op die lage plaatsen hier om je heen ziet gebeuren. En je zegt, Heer, het is nog voorzegd ook, laat ik er maar niet van opkijken. Ik kan er wel met Daniël ontzet van raken. Maar ik ben niet verwonderd, want u hebt het voorzegd. Maar u regeert. U heeft toch alle macht in hemel en op aarde. En dat is zo en dat blijft toch zo. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Ja, dan geeft dat ook perspectief, gemeente. Want als die zoon van de mens, die mensenzoon, de heerschappij en het koninkrijk ontvangen heeft, dan krijgt hij ook, zegt onze tekst, en leest er niet overheen, eer. Christus krijgt eer op de troon. Weet u wat dan zo wonderlijk is, gemeente? Dat dat dan niet alleen iets is wat hij voor zichzelf mag houden, maar dat die heiligen der hoge plaatsen daarin mogen meedelen. Wat u in vers 14 van de Heere Jezus leest, dat leest u in vers 18 van zijn volk. Ook zij mogen het koninkrijk ontvangen. En Luther gaat meezingen, gemeente, als we deze woorden op ons laten inwerken. Del vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Dat is geen grootspraak. Grootspraak, gemeente, dat ziet u op de videoboodschap. Dat is grootspraak. Maar dit is geloofstaal. In hem meer dan overwinnaars. Maar ik vraag u weer, gemeente, is het uw troost ook vanavond? En u moet op die vraag een antwoord geven, en de jonge mensen ook, want we zijn geen toeschouwers. Dat hebben we een tijd lang gedacht, toen we de beelden zagen en toen we de verslagen hoorden. En toen kon je nog achterover gaan leunen. En inmiddels hoor je mensen zeggen, dominee, ik kom nou wel erg dichtbij. Ja, het komt nog veel dichterbij, gemeente. En niet alleen maar van IS, hoor. De wereld zal steeds beestachtiger worden. Maar uiteindelijk komt daar die troon, weet u, met dat boek. En dan. Dan komt dat moment. Ook Daniël weet daarvan. Dat dan die mensenzoon op die troon zal zitten. En dat er een moment komt dat alle volken en natieën en tongen hem eren. Dat doen ze nou in de hemel al. Dat doen ze hier in de binnenkamers al. Maar dat doen ze straks op de straten allemaal. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof. De terroristen en de slachtoffers van de terroristen. De wereldleiders en de anonieme man uit de wijk. De artiesten en de opiniemakers, de wetenschappers en de filosofen, de evolutionisten en de afgodendienaars, eens buigt zich alles voor Jezus in het stof. Ik ook. En u ook. Maar hoe doe je dat? Heb je je knieën geleerd hoe dat moet? Voor Jezus buigen. Heb je erop geoefend in je binnenkamer of voor je bed? Of zal het dan voor het eerst moeten? Dat zal nog niet meevallen, gemeente. Om dan je knieën voor het eerst te moeten buigen. Nee, wij moeten nu al leren om deze koning te voet te vallen. Zal het eeuwig welzijn in plaats van eeuwig wee. Want gemeente, niet alleen de vier beesten verdwijnen straks in de poel die brandt van vuur en zilver. En niet alleen de antichrist krijgt zijn verdiende loon. Maar iedereen die niet wilde buigen voor koning Jezus. Hoe leer je dan buigen? Nou, laat ik nog even denken aan wat de Heere Jezus aan zijn discipelen zei toen hij op het punt stond om te vertrekken. Hij zei volgens Matteüs 28, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar toen zei hij er wat bij. En dat had te maken met het inwinnen van mensen voor die macht en voor dat koninkrijk van hem. Toen zei hij tegen de discipelen, als ik nou vertrek, dan moeten jullie de wereld ingaan. Onderwijst alle volken, lerende hen onderhouden, alles wat ik u geboden heb. En dat gebeurt vanavond ook, gemeente. En dat is het middel waardoor u een onderdaan van de koning kunt worden. En de geest van de koning is gewillig om het woord ook vanavond te gebruiken. Dat je vanavond niet verder kan als je hem nog niet kent. En dat je je gaat buigen en zegt, Heer, hier ben ik. Ik ben veel te klein en te armzalig. Veel te kwetsbaar in deze wereld. En nog met een eeuwigheid voor de boeg om alleen verder te kunnen. Hier heeft u me. Doet u maar met me wat u wilt. Maar wilt u me genadig zijn? O God, wees mij zondaar genadig. Gemeente, het zou niet de eerste zijn hier die zo klein gemaakt wordt en zo ingewonnen wordt door woord en geest. En dat is nou het geheim van de Heere Jezus en van zijn heerschappij, gemeente. Dat is ook het beste bewijs dat we de goede koning dienen. Koning die niet net als Allah machinegeweren en bommen nodig heeft om zijn koninkrijk uit te breiden, gemeente. Wat is dat voor een armzalig geloof? Zo'n koning hebben we niet. Die heeft geen messen nodig en die heeft geen terroristen nodig om mensen te overtuigen dat hij de ware koning is. Hij doet het door zijn woord. Hij doet het door zijn geest. En hij zegt, mijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag van mijn heerkracht. Zeer gewillig. Nou, zo komt die koning dan aan zijn eer, gemeente. In het leven van een volk dat leert, ik moet heilig zijn. Jaag naar de heiligmaking, zegt ook Daniel 7. Heilig zijn en heilig worden om straks bij de koning te passen. En om ze straks, wat een wonderlijk perspectief, om zelf koning te zijn. Dat staat er toch in vers 18. Dat de heiligen der hoge plaatsen het koninkrijk ontvangen en het rijk bezitten. Is dat niet te veel eer voor die kinderen van God? Nee, dat is opdat ze eindelijk tot hun doel komen, gemeente. Daar waren ze ooit voor gemaakt om als onderkoning onder hun schepper de aarde te bouwen en te bewaren. En eindelijk gaan ze het doen. Maar die ene blijft centraal. Ene mensenzoon blijft op de troon. De koning der koningen. Gemeente, als je hem nog niet kent, zou je toch geen onderdaan van hem willen wezen? Zou je geen plaats in zijn rijk willen hebben? Vandaag nog stuurt hij zijn boodschappers rond om mensen te roepen uit de duisternis tot het wonderbaar licht van zijn koninkrijk. En terwijl ze zich laten roepen, worden ze bemoedigd met het gezicht op zijn heerlijke troon, waarvan ze weten onder alle omstandigheden, hij houdt alles in stand. Hij houdt ons te midden van gevaren in zijn hand. Die rechterhand van God, die mensenzoon aan de rechterhand des vaders, doet door zijn kracht de wereld beven en houdt al zijn kinderen staande. Amen.